gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit het berijmde gebed des Heren zingen wij het eerste en het negende vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. We noemden u het gebed des Heren, de versen 1 en 9.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 17e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen nu Johannes 17, de versen 1 tot en met 10, nog vooraf de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het eerste vers, ik geloof in God de Vader, die het heelal geschapen heeft en houdt in wezen, en wat er verder volgt.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig, dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij den enigen God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen, of het wezen, de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heiligen Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon. Zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen. De Zoon is ongeschapen. De Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader. Onmetelijk is de Zoon. Onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, noch drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd. De Zoon is van den Vader alleen, niet gemaakt, noch geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van den Vader en den Zoon, niet gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk, zodat in alle opzichten gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heere Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof, dat wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in de tijd geboren, volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees, den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid. Nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, het welk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden.
Thank you.
Johannes 17, vers 1 tot en met 10. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar den hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard den mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelve gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe. En het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze middagmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn u voorgelezen 10 versen uit Johannes 17. We lezen nu alleen het 10e vers aan u voor. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. Tot zover. Gemeente, het thema vandaag is het hoge priesterlijk gebed. Naar aanleiding van de tekstwoorden letten we op 3 gedachten. In de eerste plaats een gebed om de Vader. In de tweede plaats een gebed om de Zoon. En in de derde plaats een gebed om de kerk. Dus het hoge priesterlijke gebed, een gebed om de Vader, vers 1 tot en met 3. Onze tweede gedachte, een gebed om de Zoon, vers 4 en 5. En in de derde plaats een gebed om de kerk, de versen 6 tot en met 10. Gemeente, er staan heel veel gebeden in de Bijbel tot voorbeeld. Misschien kun je nog herinneren, jongens en meisjes, dat we een keer stilgestaan hebben op de biddag bij Daniël 9. Dat was dat lange gebed van Daniël. En dat is tot een voorbeeld. En zo staat er ook bijvoorbeeld in de Bijbel het gebed van Salomo. Bij de ingebruikneming van de tempel. En we lezen ook een heel kort gebed, het gebed van de tollenaar. En we lezen het volmaakte gebed, het Onze Vader. En we lezen hier in Johannes 17 het hoge priesterlijk gebed. De gemeente, zo kunnen wij niet bidden vandaag, zoals de Heer Jezus gebeden heeft. Maar dat wil niet zeggen dat er in dit gebed voor ons geen onderwijs ligt. En het is ook gepast in de tijd van het kerkelijke jaar. Want waarom wordt dit gebed genoemd het hoge priesterlijke gebed? Omdat de hoge priester, de Heer Jezus Christus, dit gebed gebeden heeft eer hij met zijn bloed ingaat in het hemelse heiligdom. Want deze hoge priester zal zichzelf offeren als een lam aan het kruis. En straks na zijn offerande, dan zal hij zegenen. Dus de zegeningen, gemeente, op deze biddag waar we om vragen, zullen uit dat offer moeten voortkomen. Zullen ze zaligmakende zegeningen zijn. En dan mag er wel eerbied zijn in ons hart. In mijn hart bij het spreken en in uw hart bij het luisteren. Als wij een kijkje krijgen op deze biddag, als het ware in het hart van de Heer Jezus Christus. Hij heeft een biddend hart. En wat hij bad en wat hij bidt, dat zullen we zien in de overdenking van dit hoge priesterlijke gebed. Aan de ene kant een heel eenvoudig gebed, een zakelijk gebed. De Heer Jezus heeft gezegd dat we geen omhaal van woorden moeten gebruiken. Heeft hij zelf ook niet gedaan. En aan de andere kant een heel diep gebed. Waarvan, al zou je er 20 preken over horen, we nog de diepte niet van zullen kunnen peilen. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen naar de hemel. Het eerste wat wij hier lezen, en dat is niet onbelangrijk, dat is zijn gebedshouding. Terwijl de Heere bidt, heft hij zijn ogen naar de hemel, naar zijn Vader. Vandaar moet het komen. Die gebedshouding kennen wij niet, de Joden wel. Als wij gaan bidden, jongens en meisjes, dan doen we, als het goed is, onze handen samen, zodat je verder nergens anders mee bezig kunt zijn, en onze ogen dicht, om alleen bezig te zijn met het gebed. Dat is een hele goede gebedshouding. Het is niet de enige gebedshouding. De Bijbel heeft ook nog andere gebedshoudingen. Maar laten wij het maar houden bij die gebedshouding die wij kennen. En dat dat niet onbelangrijk is, dat zien we hier omdat Johannes 17 daarmee begint. En dat laat ook zien dat er ook bij ons eerbied moet zijn als wij bidden, in het besef dat wij spreken tot een heilig en rechtvaardig God. Zo moet het thuis zijn als je vader bidt. Zo moet het in de kerk zijn als de dominee bidt. Een eerbiedige gebedshouding. En hij zei, de Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon. De ure is gekomen, namelijk van zijn lijden en sterven. De ure zoals God dat in zijn eeuwige raad heeft bepaald. En de Heer Jezus was het daar ook mee eens. De ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon. De Heer Jezus vraagt om verheerlijkt te mogen worden. Dat betekent om groot gemaakt te mogen worden. Om gezegend te mogen worden. En waarom vraagt hij dat? Want wie zou dat niet willen? Groot gemaakt worden. Gezegend worden. Misschien dat dat ook vandaag uw bede wel is op de biddag. En wij zoeken dat ook omdat wij groot willen zijn. Onze naam groot moet worden. Maar de Heer Jezus vraagt dat met een heel ander doel. Hij vraagt het om zo zijn Vader te mogen verheerlijken. Gemeente, dit gebed begint met de eer van God. En het volmaakte gebed, het Onze Vader, dat begint met de eer van God. En deze biddag moet beginnen, laten we dat leren van de Heer Jezus, met de eer van God. Weet je wat de Heer Jezus het allerergste vindt, jongens en meisjes? Dat God niet geëerd wordt. En weet je wat voor ons het allerergste moet zijn vandaag? Dat God niet geëerd wordt. Niet in Nederland. Niet op deze wereld. Maar ik heb het ook gezegd, niet in mijn hart. Zoals het zou moeten zijn. Zoals het was in het paradijs waar wij God bedoelden. Waar we tot zijn eer leefden. En zo is het niet meer. Maar zo zou het moeten zijn. Al zouden we verder vandaag niet komen dan alleen die bede. Uw naam worden geheiligd, gemeente. Dan hebben we geen verkeerde bidden gehad. Want er zijn misschien hele andere dingen. Misschien denkt u, moet u nou drie keer bij dit gebed stilstaan? Allemaal geestelijke dingen. Is het niet beter om, ja, om ook het natuurlijke leven, het gewone dagelijkse leven? Zeker, het is allemaal belangrijk. Maar dit moet het uitgangspunt zijn. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. God moet aan zijn eer komen en al het andere, dat is van later zorg. Zo moet het in mijn prediking zijn. Zo moet het in uw leven zijn. Het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet, doet het al ter eer van God. Heere, zoudt u mij gezondheid willen geven? Zoudt u mij kracht willen geven? Opdat ik u mag verheerlijken. Niet opdat mijn naam iets wordt, of dat ik iets ga betekenen. Nee, opdat u aan uw eer komen. Mag ik daarvoor mijn mond gebruiken in de komende tijd? Mag ik daarvoor mijn handen gebruiken? Mag ik daarvoor mijn tijd gebruiken? Opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. De Heer Jezus zegt, Vader, u hebt mij macht gegeven, alle macht. U hebt mij de volmacht gegeven. U hebt mij zeggenschap gegeven over alle vlees. En vlees ziet op zonde, vlees ziet op vergankelijkheid. Zo noemt de Heere Jezus u en mij. Hij noemt ons vlees. Hij noemt deze wereld vlees. Wij zijn in de zonde gevallen. Wij zijn sterfelijke mensen. Maar Christus heeft macht gekregen over alle vlees. Hij heeft macht gekregen om mensen stil te zetten. Hij heeft macht gekregen om mensen te bekeren. Hij heeft macht gekregen om harten te buigen. En gemeente, dat wil hij ook doen tot eer van zijn Vader. En daarom vraagt hij om verheerlijkt te mogen worden. Om mensen toe te brengen, zodat zijn Vader geëerd zal worden. Gij hebt hem macht gegeven over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. De Heere Jezus neemt zijn uitgangspunt in Gods welbehagen. Dat is een refrein in zijn gebed. Wat gij mij gegeven hebt, dat is de verkiezing. Dat is Gods welbehagen van eeuwigheid. Christus wist, daar moet het van komen en daar zal het van komen. En hij heeft de uitverkorenen gekregen in de eeuwigheid om hen het eeuwige leven te geven. En dat wil hij doen. En daarom wil hij verheerlijkt worden, opdat God in de toebrenging van zondaren aan zijn eer zal komen. Dat leven van de zijne, dat eeuwige leven, daar moet hij voor sterven. Daar is hij voor naar deze wereld gekomen. Zij hebben de dood verdiend. Ook de uitverkorenen hebben de dood verdiend. Maar Christus kwam om dat leven te verwerven. En hij wordt verhoogd aan het kruis. Als de koperen slang. Om dat eeuwige leven aan te brengen. Opdat hij hun het eeuwige leven geeft. En dat woordje eeuwige, dat zegt iets over de duur van dat leven. Dat leven dat eindigt niet. En dat woordje eeuwige, dat zegt ook iets over de aard van dat leven. Dat is een ander soortig leven dan het gewone dagelijkse leven. Dat eeuwige leven, dat is een geestelijk leven. Gemeente, daar moet het ons om gaan. Want we zijn zo geneigd op de bidden, mijn gezondheid, mijn kracht, mijn medicijnen, dat ik oud mag worden, dat ik weer beter mag worden. Ja, en dat is al belangrijk, maar er is iets wat veel belangrijker is. En dat is het eeuwige leven. Daar bad Jezus om in de eerste plaats. En dat wil hij doen. Daar wil hij voor verheerlijkt worden, opdat hij hun het eeuwige leven geeft. Hebt u dat eeuwige leven al? Heb jij dat eeuwige leven al? En als je dat niet hebt, zou dat dan vandaag niet het hoofdpunt moeten zijn in ons gebed? Daar gaat het toch om. Wat baat het een mens als hij de hele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel? Het eeuwige leven. Iemand zegt, dat weet ik niet, dominee. Of ik dat heb, hoe kun je dat weten? Nou, eigenlijk is dat heel eenvoudig. De Heere Jezus omschrijft dat eeuwige leven, zodat we niet hoeven twijfelen wat hij daarmee bedoelt. Hij zegt, het eeuwige leven dat bestaat uit twee dingen. In de eerste plaats dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En in de tweede plaats Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Die mensen die God kennen en Christus kennen, die hebben het eeuwige leven. En die mensen die God niet kennen en die Christus niet kennen, die hebben het eeuwige leven niet. Kent u God? Kent u de Heere Jezus Christus? Van God worden hier twee dingen gezegd. In de eerste plaats, hij is de enige God. En in de tweede plaats, hij is de waarachtige God. Hij is de enige God. Alle andere goden zijn afgoden. En hij is de waarachtige God. Is dat al waar geworden in ons leven, gemeente, jongens en meisjes? Als de Heere in je leven komt, dan wordt God werkelijkheid. Geloven wij in God? Ja, natuurlijk, dominee, we komen naar de kerk. De kerk zit toch vol op de biddag. Wij geloven allemaal in God. Ja, was het maar waar. Was het maar waar. Wij leven alsof er geen God is. God is geen werkelijkheid in ons leven van nature dan. En als de Heere ons de ogen opent, dan wordt God werkelijkheid. Dan krijg je Gods kennis. We zouden eigenlijk allemaal eens moeten lezen wat Calvijn daarover schrijft in de Institutie. Wat gebeurt er nou als een mens mag komen tot de kennis van God? En dan gaat hij de deugden, de eigenschappen van God beschrijven en de uitwerking die dat heeft op een mens. En dan gaat hij voorbeelden geven uit de Bijbel van kinderen van God die tot de kennis van God gekomen zijn. Dat is het eeuwige leven. Daar moet het ons om te doen zijn. Jongens en meisjes, wij willen de wereld leren kennen. Maar het moet ons om iets anders te doen zijn. Wij moeten God leren kennen. En Jezus Christus. Is dat nodig? Ja, want zonder Jezus Christus komt niemand tot God. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is ook de reden waarom ik in de prediking geen rust wil geven zonder de kennis van de Heere Jezus Christus. Wij zijn rustzoekers. En dat merk je. Mensen willen rust hebben. Die willen rusten op gevoeligheden, rusten op een bemoediging, rusten op... Nee, buiten Christus is geen rust, je moet Christus kennen. En als hier over kennen gesproken wordt, dan betekent dat bevindelijk kennen. Wij moeten hem ontmoet hebben. Wij moeten hem hebben horen spreken. Wij moeten omgang met hem hebben. Hebben wij Jezus ontmoet? Hebben wij Jezus gesproken? Heeft Jezus tot ons gesproken? Gemeente, dat zijn toch dingen die duidelijk kunnen zijn. Als het goed is, als we ons leven onderzoeken. Christus geeft geen rust buiten hemzelf. Hij zegt, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En hij begeert dat zijn Vader zo verheerlijkt mag worden. Onze eerste gedachte, een gebed om de Vader. We gaan naar onze tweede gedachte, een gebed om de Zoon. De Heer Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hij heeft grond om te vragen, grond om te eisen. Hij heeft Gods eer bedoeld. Dat kan ik niet zeggen. Dat kunnen wij niet zeggen. Het is een wonder als dat soms in je leven is gebeuren mag, dat je God mag bedoelen. En dat je er zelf helemaal tussenuit mag zijn. Maar de Heer Jezus die heeft tijdens zijn omwandeling op deze aarde altijd God bedoeld. Het ging hem altijd om de eer van zijn Vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. In zijn gedachten, in zijn woorden, in zijn werken, in zijn doen, in zijn laten, in de bekering van zijn discipelen, Het ging hem om de eer van God. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Daar was hij voor op deze aarde. Dat stond hem voor ogen. En hoe is dat in ons leven, gemeente? Gaat het u om Gods eer? Daar moet het om gaan. Het gaat zo vaak om onszelf. En met eerbied gezegd, de Heere, hij kan dat niet aanzien. Dat komt uit het paradijs, dat is hoogmoed. Maar het moet ons gaan om God, om de eer van God. En mens vecht daar zo tegen. Maar Christus heeft dat gezocht en gevraagd en om gebeden en bereikt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. De Heer Jezus heeft een opdracht gekregen van zijn vader, jongens en meisjes. En wat was die opdracht? Om de zaligheid voor de uitverkorenen te verdienen. Daarom is hij geboren, daarom is hij gestorven. Om de zaligheid voor de uitverkorenen te verdienen. Die gij mij gegeven hebt. En dat werk is klaar. De Heer Jezus is bijna klaar. Straks dan zal hij het zeggen, het is volbracht. En hier in dit gebed, voordat hij aan het kruis gaat, zegt hij het ook. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt. Ik heb de straf betaald. Ik heb geleden alles wat er voor de zonde geleden moest worden naar lichaam en ziel. En ik heb de wet vervuld. Ik heb uw geboden betracht. Op een volmaakte wijze. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. Daar is de Heere Jezus voor naar deze aarde gekomen. En dat doel, dat heeft hij bereikt. En als dat doel bereikt is, dan zegt hij, en nu verheerlijk mij, Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. De Heere Jezus vraagt om verheerlijkt te mogen worden. En waarom wil hij dan verheerlijkt worden? Het gaat toch niet om hemzelf? Nee, dat klopt. Waarom wil hij verheerlijkt worden? Jongens en meisjes, de Heere Jezus is hier in zijn vernedering. De staat van zijn vernedering. Zo noemen we dat in de dogmatiek. En in de staat van zijn vernedering was de Heere Jezus schuldenaar. Hij moest betalen. Maar nu heeft hij betaald en nu vraagt hij om zijn verhoging. En in de staat van zijn verhoging is zijn werk niet klaar. In zijn vernedering heeft hij de zaligheid verdiend en in zijn verhoging gaat hij de zaligheid toepassen. En daar vraagt de Heere Jezus om. Hij vraagt om verheerlijkt te mogen worden, om de zaligheid toe te kunnen passen aan de harten van zijn kinderen. Daar moet hij voor verhoogd worden. Als de Heere Jezus aan het kruis blijft hangen, als hij in het graf blijft liggen, dan zal hij de zaligheid niet kunnen geven. Maar straks na zijn hemelvaart aan de rechterhand van zijn vader, dan zal hij zich met dit werk bezighouden, namelijk zijn verdienste brengen in de harten van zondaren. Dat is het eerste waarom de Heere Jezus verheerlijkt wil worden. Om zijn werk voor te zetten. En dat werk dat gaat altijd nog door. Dat is nog niet klaar, want als dat werk klaar is, dan zal er geen kerkdienst meer gehouden worden. De wereld zal niet eerder vergaan, totdat de Heere Jezus klaar is met dat werk. Straks dan zal hij zeggen tegen zijn vader, het is geschied. En dan zal zijn vader ook zeggen, het is geschied. En dan zal het einde zijn. Maar zolang als dat werk niet klaar is, zal de Heere Jezus zich met dat werk bezighouden. Dat is de eerste reden waarom hij bidt om verheerlijking van zichzelf. En er is nog een reden. Hij zegt, en verheerlijk mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer dat de wereld was. De Heere Jezus verlangt naar vroeger. Hoe was het vroeger, voordat hij naar deze aarde kwam? Toen was hij bij zijn Vader. Deze tekst is ook een bewijs van de Godheid van de Zoon. De Heere Jezus was in de stilte der eeuwigheid in de schoot van zijn Vader. Hij deelde in de heerlijkheid van zijn Vader. En toen heeft hij de menselijke natuur aangenomen. En toen heeft hij zijn Godheid verborgen achter het voorhangsel van zijn menselijke natuur. En als middelaar moest hij de liefde van zijn Vader zo vaak missen. Als middelaar moest hij de gunst van zijn Vader zo vaak missen. Aan het kruis moet hij de gunst van zijn Vader missen. Want dan roept hij het uit: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En jongens en meisjes, hij kan zijn Vader niet missen. En daarom zegt u: Vader, verheerlijk mij. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, mag het weer worden zoals vroeger. In de staat van zijn vernedering is hij schuldenaar. In de staat van zijn vernedering moet hij betalen. In de staat van zijn vernedering moet hij Vaders gunst missen. Hij kan zijn Vader niet missen. Hij kan Gods gunst niet missen. En daarom vraagt hij verheerlijkt te mogen worden. Hij begeert gemeenschap te hebben met zijn Vader. Als borg en middelaar. Naar zijn Godheid heeft hij dat natuurlijk altijd gehad. Want hij bleef de beminde Zoon van de Vader. Maar als middelaar. Naar zijn mensheid. Verstaat u de middelaar daarin? Is een volk op deze aarde, gemeente, dat kan God niet missen. Dat kan de gemeenschap met God niet missen. Dat zijn mensen die verstaan Psalm 42. Het heigend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. Nee, het gaat er niet om henzelf. Het gaat er niet om er iets mee te worden. Maar het gaat hen om de gemeenschap met God. En die gemeenschap met God die kan alleen tot stand komen in de verheerlijking van de Heere Jezus Christus. U zult het zien in dit gebed, gemeente. Alles zit aan elkaar vast. Ik dacht eerst, ik kies 3 teksten voor de biddag uit dit gebed. Dat lukte me niet. En uiteindelijk dacht ik dan maar het hele gebed. Het is veel te veel stof voor 3 diensten. Maar het is zo'n eenheid dat ik het ook niet wilde doorbreken. Het zit zo aan elkaar vast. De Vader en de Zoon en de kerk. En de beden van de Heer Jezus die hij doet. Ach, ze zijn niet te scheiden. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, verheerlijk uw Zoon, met de heerlijkheid die hij bij u had, opdat hij de kerk weer terugbrengt in de heerlijkheid van het paradijs. Dat is onze 3e gedachte, een gebed om de kerk. Maar eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 2 en daarvan het 4e en het 7e vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En het 7e vers: welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, vers 4 en 7. gebed om de kerk. Het gaat 3 keer in deze 10 versen om verheerlijking. Het gaat om de verheerlijking van God. Het gaat om de verheerlijking van de Zoon. En het gaat ook om de verheerlijking van de kerk. En de Zoon wordt verheerlijkt door de kerk. En de Vader wordt verheerlijkt door de Zoon. En zo is het alsof we hier het ere zij God terug horen. God komt aan zijn eer door de Heere Jezus Christus, die die 2 ongelijke partijen aan elkaar verbindt. Hij zegt, ik heb uw naam geopenbaard. De Heere Jezus is naar deze aarde gekomen om Gods naam te openbaren. En Gods naam, dat is alles wat de Heere van zichzelf wil bekendmaken. De Heere Jezus heeft geleerd wie God is. De Heere Jezus heeft geleerd wat God wil. De Heere Jezus heeft geleerd hoe God gevreesd wil worden. Dat was ook zijn opdracht. Psalm 22 lezen we er al van. Hij zegt, ik zal uw naam mijn broederen vertellen. Daar is hij voor gekomen, om Gods naam te openbaren. Openbaren, dus die naam is verborgen. Die naam is niet bekend. Ook al hebben wij een Bijbel. Maar God is verborgen, zijn naam is verborgen. Ons verstand moet verlicht worden om God te leren kennen. In zijn algenoegzaamheid. Om onszelf te leren kennen in onze vloekwaardigheid. En om Christus te leren kennen als die geheel enige zaligmaker. In zijn onmisbaarheid. Ik heb uw naam geopenbaard. De mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Heb je weer dat welbehagen? Inderdaad, niet de hele wereld. Maar ze komen wel uit de wereld. Gods kinderen zijn niet beter dan de wereld. Ze zijn ook wereld. De wereld is in hun hart, maar de Heere haalt ze er tussenuit. Ze waren zo blind als de wereld, zo schuldig als de wereld, zo zwart als de wereld. Maar ze komen uit de wereld. Welzalig die ge hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Ze waren de uwe. De Vader heeft ze verkoren. Maar gij hebt mij dezelfde gegeven. Gegeven in de eeuwigheid. Waarom? Om ze zalig te maken. Want met eerbied gezegd, God kan er zo niks mee. En als de Heer Jezus dat gedaan heeft, als zaligmaker, dan geeft hij ze weer terug aan de Vader. Rein en heilig. Dat is zijn doel. Om de kerk terug te brengen bij God. Degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. De verkorenen. Dan zegt u, dat weet ik niet of ik verkoren ben. Nee, dat weet ik ook niet. Of u verkoren bent. Moet je dat weten? Nou, wat je moet weten, dat is dat de vruchten van de verkiezing in je leven mogen zijn. En wat zijn de vruchten van de verkiezing? De Heer Jezus noemt er hier 2. Lees maar mee. Hij zegt, ze waren de uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En wat heeft hij dan die mensen gedaan? Hij zegt in de eerste plaats, ik heb uw naam geopenbaard aan hen. En ze hebben uw woord bewaard. Het zijn 2 kenmerken, gemeente, of wij een kind van God mogen zijn. Ik heb hun uw naam geopenbaard, bekend gemaakt, geleerd. Ik heb hen gebracht tot de kennis van u. Ik heb hen gebracht tot de omgang met u. Ze weten wie u bent. Christus bracht tot Gods kennis. En hij zegt, ze hebben uw woord bewaard. Dat woord van God dat tot ons komt, ook vandaag nog in de prediking. En wat ons alles leert, wat tot de zaligheid nodig is, dat hebben zij bewaard. En dat is heel belangrijk in de tijd waarin we leven, gemeente. Het woord wordt niet bewaard. Wij leven in een crisistijd. Wij leven in een gezagscrisis. En dat is erg. Maar wat nog veel erger is, wij leven in een tijd waarin het schriftgezag wordt losgelaten. Ook in de reformatorische kerken. Het is niet meer al zo, zegt de Heere, Heere. Jij moet de vertaalslag maken wat jij ervan vindt. En mensen die dat doen, die openbaren in hun leven dat ze de vruchten van de verkiezing missen. Want de Heere Jezus zegt van degenen die hem van de Vader gegeven zijn, ze hebben uw woord bewaard. En dan niet net als de GBS alleen. Dat is natuurlijk ook goed werk, woord bewaren. Maar bewaren in je hart natuurlijk. Zoals Maria, jongens en meisjes. Zij bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. Daar had ze het woord. Niet op haar nachtkastje, maar in haar hart. Sommige jonge mensen hebben niet eens meer het woord op het nachtkastje. Als je het niet op je nachtkastje hebt, heb je het zeker niet in je hart. En heel veel kerkmensen hebben het wel op het nachtkastje, maar niet in hun hart. Daar moet het zijn. De vrucht van de verkiezing is dat het hart geopend wordt door de Heere, de Almachtige, om dat woord daarin te brengen. En daar blijft het. Daar krijgt niemand het meer uit. Zij hebben uw woord bewaard, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. Dat woord dat is naar binnen gegaan. Dat woord dat is in hun hart gekomen. Ze hebben het ontvangen. Ze hebben het geloofd, betekent dat. U ook? Het woord der prediking, was dat voor u ook in de achterliggende periode het woord van God? Er wordt zoveel gediscussieerd over de prediking, gemeente. Kranten staan er vol van. Maar zijn daar nou ook nog mensen die mogen buigen onder het woord als zijnde het woord van God? Ze hebben het ontvangen. Ontvangen, dat is precies het tegenovergestelde van afstuiten. En van nature dan stuit het woord af. Dat stuitert op je hart, dat wil er niet in. Want ons hart is zo hard. Maar ons hart moet geopend worden. En dan gaat dat woord naar binnen. Dan ga je het ontvangen. Dat woord over Gods deugden. Dat woord over Gods recht. Dat woord over de noodzaak van de middelaar. Dat woord der verzoening. Dus dat is het tweede. En er wordt nog een punt genoemd. Ze hebben uw woord ontvangen. En het derde is, ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Dat is het derde kenmerk van de verkiezing. De kennis van Christus als de Zoon van God. Ze hebben bekend dat ik van u uitgegaan ben. Dat is de Petra waar de Heere zijn gemeente opbouwt. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, heeft de Heere Jezus gezegd. En de poorten der hel, die zullen dezelfde niet overweldigen. Dat doet de Heere Jezus. En zo wordt hij verheerlijkt in de harten van zondaar. Hij geeft zichzelf niet een hoge plaats in het hart van mensen, maar de hoogste plaats. Is dat nou al echt waar geworden, gemeente, jongens en meisjes, voor ons? Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Ja, zegt iemand, Heer Jezus, betekent veel voor mij. Ach, dat is niks. De Heer Jezus moet alles voor je zijn. En zolang als je zelf nog wat bent, dan is de Heer Jezus niet alles. Wij moeten niks worden. Een grote nul. Opdat de Heer Jezus alles wordt. Als de gegevenen van de Vader. Ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. En Maarten Luther zegt in het boekje wat van hem verschenen is over het hoge priesterlijke gebed. Hij zegt, daar mag de wereld wel van schrikken. De Heer Jezus zegt, ik bid niet voor de wereld. Wil je de wereld in, jonge mensen? Misschien zijn er wel die zeggen, als ik 18 ben, dan is het voor mij klaar. Hebben mijn ouders niks meer over mij te zeggen. En dan ga ik de wereld in. Nou ja, inderdaad, je ouders kunnen je niet tegenhouden, maar ik wil dan dit wel aan je meegeven. Dat je van één ding dan zeker kunt zijn. Dat de Heer Jezus niet voor je bidt. Want hij zegt, ik bid niet voor de wereld. Als je dat dan wil, weet dan wel wat je doet. Hij bidt niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En dat zijn die mensen, ja, die naar God gaan verlangen. Dat zijn die mensen die de gemeenschap met God gaan begeren. Dat zijn die mensen in wiens leven Jezus noodzakelijk wordt. Dat zijn verloren mensenkinderen. De Heer Jezus zegt het hier zelf. En hij bidt voor hen. En hij gaat ervoor zorgen dat zij hem verheerlijken. Hij zegt, al het mijne is het uwe en het uwe is mijne en ik ben in hem. Oh, dat is zo'n geheim, gemeente. Dat is zo volmaakt wat hier staat. Ik zal proberen met mijn eigen woorden het heel simpel te zeggen. Maar de Heer Jezus zegt, Vader, wij zijn één. Wij horen bij elkaar. Al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. En ik ben in het hart van mijn kinderen verheerlijkt. Ik ben alles voor mijn kinderen. Ik ben het hoogste voor hen geworden en zij verheerlijken mij. Als er staat, ik ben in hen verheerlijkt, mag je ook lezen, ik ben door hen verheerlijkt. Zij gaan mij verheerlijken. Als hun zaligmaker. En ik ga u verheerlijken. En zo komt u weer aan uw eer. Dan is het volmaakt, dan is het compleet. De Heer Jezus, hij is degene die een volmaakt God en een verdoemelijke zondaar aan elkaar verbindt. Zijn naam is Immanuel. En Immanuel betekent God met ons. Vader, u en ik. En ik in mijn kerk. En zo is de cirkel rond. Al het mijne is het uwe en het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. Dus als Gods kinderen de Heer Jezus verheerlijken, verheerlijken zij door de Heer Jezus ook de Vader. De discipelen verstonden er aanvankelijk nog weinig van. Maar hij zegt tegen hen in Johannes 14, die mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. Want ik heb dezelfde deugden als de Vader. Ik ben net zo rechtvaardig als de Vader. Net zo barmhartig als de Vader. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Die mij vereert, die vereert de Vader. Maar het ontzaglijke is ook, die dus Gods kind vertrapt, vertrapt Christus, vertrapt God. Want die drie, die vormen een eenheid, die horen bij elkaar. En zo loopt alles uit op de eer van God. Door de Heer Jezus Christus. De gemeente, we zouden daar nog uren over kunnen mediteren. Maar ik zou willen zeggen, neem maar mee naar huis. En dat we dat als huiswerk op de knieën zou mogen brengen. Of dit mag gebeuren vandaag. uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Amen.